Goedendag mensen, Amsterdammers en uiteraard iedereen die luistert in de omstreken van deze prachtige hoofdstad. Mijn naam is Frans van der Beek en dit programma heet Het DNA van Amsterdam. En we gaan het komende uur gaan we het hebben over de mensen in Amsterdam. Want een stad zonder mensen is een zee zonder water. En Amsterdam heeft genoeg hele bijzondere types, paradijsvogels, serieuze mensen, van alles en nog wat. Maar dat zal wel duidelijk zijn. En waarom ik dat doe, dat komt door het volgende. Ik heb hier 4 boeken voor mijn neus liggen. En dat zijn allemaal boeken met foto's van Amsterdammers erin. Ik ga ze even aan u voorstellen. Het eerste heet 91 redenen om van Amsterdam te houden. Dat is dus ook verschenen in 91, met 91 Amsterdammers erin. Ik moet er wel bij vertellen dat ik het zelf heb gemaakt. Dat is wel zo eerlijk. Dus ik was er vroeger bij wat dat betreft. En dat heeft uiteraard toe geleid dat ik nu bezig ben met 750 redenen om van Amsterdam te houden. Maar dan gaat het niet alleen maar over mensen, maar ook over alles wat de stad te bieden heeft. Maar daarover later waarschijnlijk nog wel wat meer. Het tweede boek is een boek van Ed Suister. Dat was een befaamd fotograaf in Amsterdam. En dit boek dateert van 1998. Dus hij zou het eventueel van mij hebben kunnen afgekeken. Want ik was al natuurlijk in 91 al met een dergelijk boek bezig. Maar ik moet zeggen, dit is werkelijk schitterend. Mijn boekje is nogal dun, er staan er 91 in. En ik heb ze hier geteld in het boek van Suister. Daar staan er ruim 300 in. Dus dat is nogal wat. Van alles en nog wat. Ik kom daar zo nog even op terug, want ik ga even naar het volgende boek. We gaan het even rustig afwerken. En dat boek heet 180 Amsterdammers. Het is een paar jaar geleden verschenen en daarin staan 180 nationaliteiten. Uit alle landen van de wereld wonen hier mensen in deze stad. En iAmsterdam heeft toen 180 verschillende nationaliteiten opgespoord. Prachtig portret gemaakt van die mensen en die in een boek verzameld. Buitengewoon interessant, want ze gaan natuurlijk ook in het boek niet alleen vertellen over zichzelf, maar ook over Amsterdam. Nou, dat was boek nummer 3. Dan heb ik hier nog 1. Dat heb ik in 2019 op de kop getikt. En dat heet In Amsterdam, met als ondertitel Mensen maken de stad. Nou, zoveel is wel duidelijk. Alleen ik ben erachter, dit is een uitgave van VG Visie. En toen dacht ik, ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus ik heb het even gegoogeld, maar het blijkt een vastgoedmaatschappij te zijn. Dus het heeft een commerciële inslag. Nou vind ik dat helemaal niet erg. Want ze hebben een hele... Het is een blad eigenlijk, het is een magazine. Dus niet echt een boek. Maar goed, overigens ook heel interessant. Want er staan ook allerlei Amsterdammers in die zometeen waarschijnlijk nog wel even aan bod komen. Hoewel, we hebben er zo gigantisch veel, dat we natuurlijk aan één lang niet genoeg hebben. Dus misschien herhalen we dit nog wel een keertje in een van de volgende uitzendingen van het DNA van Amsterdam. Maar het gaat er dus over mensen. En zoals u weet zoek ik altijd bij het thema ook de plaatjes uit. De plaatjes die erbij passen. En liefst ook nog een beetje met een Amsterdamse signatuur. Nou, dan kom je in eerste instantie uiteraard terecht bij Mankenelis. En zo tussen de mensen.
Tussen de mensen, gewoon in de straat. Zo tussen de mensen, met een alledaagse dingen. En wat praten met elkaar, in de tram of aan de bar. Over Ajax, dan Duits, over de problemen thuis. Tussen de mensen en een pils in de zon. En boven je hoofd de klanken van een carillon. Dan geniet je van de sfeer en dan denk je telkens weer. Zo tussen de mensen en de regen toch de zon. Amsterdam is toch zo blij, net als een grachten. Rotterdam vindt
dat zijn leidbaan er mag zijn. Limburg heeft zijn zachte G, zand voor duinen, strand en zee. Maar ik voel mij op één plaats pas echt tevreden. Zo tussen de mensen, gewoon in de straat. Zo tussen de mensen.
Ook een vrolijk begin van dit programma, het DNA van Amsterdam. Dankzij Man Cornelis en Zo tussen de mensen. Want daar gaat dit programma over. Het gaat over de mensen in Amsterdam. In 750 redenen om van Amsterdam te houden. Het DNA van Amsterdam wat in 2025 gaat verschijnen. Daar komen niet 750 mensen in. Want dat zou een beetje veel zijn. Overigens, er komt wel zo'n boek, maar daar ga ik zo meteen nog even verder op in. Nee, er komen er maar 40 in. En, want je hebt natuurlijk, Amsterdam is niet alleen maar mensen, maar het is ook van alles en nog wat. Kijk maar even op de website dnaamsterdam.nl met 1a. En dan kom je al die rubrieken tegen en dan kun je eventueel ook stemmen op je favoriete DNA. Maar ik ga even terug naar het ontstaan van dit alles. En dat is het boekje wat in, al even kijken... 91, dus dan hebben we het over, nou, ik kan niet zo goed rekenen, 27 jaar, zoiets. Heel lang geleden in ieder geval is dat boekje verschenen. Ik ben niet zo goed in rekenen en namen ook niet trouwens. En dat komt natuurlijk slecht van pas, want dit gaat alleen maar over mensen. En al die mensen hebben een naam. Maar goed, ik doe mijn best. Dit boekje is verschenen in 91. En als ik dat doorblader, dan word ik toch een beetje somber. Dan zult u zeggen, waarom? Nou, ik kom alleen maar, niet alleen maar ik kom heel veel mensen tegen die er al lang niet meer zijn. Ik sla het gewoon even willekeurig op. En dan heb ik hier Sylvia Millekamp, TV-personality. En zij zegt over Amsterdam, als ik 's morgens mijn gordijnen open doe, zie ik steeds weer dat het licht in Amsterdam altijd mooi is. Zelfs op een sombere dag lijkt de stad vrij, fraai uitgelicht. Ja, nou, dat gebeurt dus niet meer, die gordijnen openen, want ze is al een geruime tijd niet meer onder ons. Iemand die we ongetwijfeld zijn vergeten, maar een bijzondere acteur was. Een character, mag je wel zeggen. Dat was Jeroen Rehuis, staat er ook in. Hij zegt, ofschoon Gerbrand Arians Bredero zei, het is wel een schone stad, maar het volkskund is te vies, is Amsterdam toch de enige plek in Amsterdam waar je kunt wonen. Nou ja, oké. Dat is voor zijn rekening. Nou, dan hebben we hier ook nog Johan Polak, de uitgever. En die is gefascineerd door de stad als het gaat om het spiegelbeeld van de grachtenpanden in het water. Nou, dit boekje is dus in 91 verschenen. Er staat onder meer in dat Amsterdam... Het Amsterdamse levensgevoel zindert vooral in de zomer door de straten. Maar als het 's winters echt goed koud is, dan wordt er op de gracht geschaatst. Dan is het in alle cafés lekker warm en genoegelijk. De zomer in Amsterdam wordt vergeleken met een glas champagne. Vind ik een mooie, dat klopt volgens mij ook wel, een glas champagne. Als sprankelende stad. Er staat nog meer in. Even kijken, en de inleiding, want wat er verandert is natuurlijk de samenstelling van de stad. Want mensen gaan dood, er komen weer nieuwe mensen bij, zo gaat dat. En deze boeken zijn in feite een tijdsbeeld. Op zich is dat niet erg, want het is toch heel aardig om de mensen die ook niet meer bij ons zijn nog eens een keer voor het voetlicht te halen. Maar even kijken, wat staat er te bedenken dat de schaduwzijde van de schat, die hebben natuurlijk ook de schaduwzijde van deze stad. En die mag ook worden belicht, want het is natuurlijk niet alleen maar roze geur en maneschijn. Maar daar moet volgens de zwartkijkers in ieder geval tegenover staan dat er hondenpoep op de straat ligt, het stadsbestuur niet deugt, de Bijlmer wegrot, graffiti ontsiert, overvalcijfers stijgen, werkloosheid, discriminatie, auto-inbraken, dat neemt allemaal toe. En het parkeerprobleem blijkt onoplosbaar, staat er bij de inleiding. Dus het is wel in ieder geval wel genuanceerd. En als we daar ook nog het woningtekort aan toevoegen, dan mogen we zeggen dat de stad is prachtig, maar het heeft inderdaad ook zijn beperkingen en zijn problemen. Dat mag wel duidelijk zijn. 750 redenen om van de stad te houden. En er zijn misschien toch ook wel, ik weet niet of het er 750 zijn, om de stad te haten. Maar dat vind ik zo negatief, daar gaan we gewoon niet op in. We hebben het over de mensen in de stad. En het volgende plaatje wat ik voor u ga draaien is van Benny Nijman. En ik mag u verzoeken om even aandacht te besteden aan de tekst. Hij heeft het al een hele tijd geleden opgenomen. Maar als u de tekst beluistert, dan zult u zeggen, die is toch nog bijzonder actueel. Benny Nijman en Mensen. Een poëtisch nummer van Benny Nijman. Mensen denken dat ze God zijn, maar ze zijn die goedheid van God niet waard, beluisterde ik. En ook oorlog zonder reden. Nou, als dat niet actueel is, dan weet ik het ook niet meer. Goed, Benny Nijman, en we gaan verder met de mensen in Amsterdam. 91 redenen hebben we gehad. Ik denk dat we nu maar eens even het boek van Ed Sarster daar moeten halen. Het is niet meer verkrijgbaar, heb ik gezien op internet. Je moet er nu zelfs €45 voor betalen. Anders je nog zo'n exemplaar zou willen bemachtigen. Goed idee, als je dat leuk vindt. Want er staan werkelijk fantastische foto's in. En het is een uitstekende fotograaf, die Sarster. En hij heeft er bijna 300 bij elkaar geveegd in dit schitterende boek. Ik blader even door, dan kom ik bij pagina 85 bij een collega van hem, Cor Jaring. Ik schrijf het, die is van 1936, dus die is ook niet meer bij ons. Deze fotograaf was een ruwe bolster met een blanke pit en niet vies van een glaasje te veel. Wat het laatste betreft is hij de wanhoop van menig kastelein in Amsterdam. Maar het blijft lachen met Corrie Jaring, hè? Zelfs twee hartoperaties konden zijn temperament niet beteugelen. Integendeel, hij houdt nog meer van het leven en roept al om: geef me een zoen. In nuchtere staat is Jaring een zachtmoedig mens en een bezeten fotograaf. Nou, gaan we even twee pagina's terug. Dan hebben we Yoka Beretti, wie kent haar niet, actrice. Ze speelde bijvoorbeeld ze was aanwezig in Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Dat roemruchte programma's dat de jongere luisteraars niets zal zeggen. Maar het was een revolutie in televisieland destijds. Dat is een satirisch varenprogramma waarin een mis werd opgedragen of zoiets. Maar het was een soort heiligschennis. En het hele land stond op zijn kop. Maar dat was ook weer een tijdsbeeld van tegenwoordig zou niemand daar meer aanstoot aannemen. Yoka Beretti, ze is helaas overleden. Maar ze heeft een verre van rustig leven geleid. En haar geschiedenis op zich, daar zou je een boek mee kunnen vullen, schrijft Zuister. Even kijken. Want zij... zij werkte met Fellini, Ursula Andress, Andy Warhol, Norman Mailer, Irving Shaw, Fons Rademakers en ga maar door. Nou, dan ben je wel een icoon. Yoka Beretti, Wim Kok kom ik tegen, Dick Horinga. Maar ik wou even naar een hele bijzondere vrouw. Die staat op pagina 21. En dat is Mien Slichten. En Mien Slichten was prostituee. Nou, Amsterdam en prostitutie, dat is ook redelijk synoniem. En zij is geboren in 1931. Dus ze zal ook al een geruime tijd zijn gaan hemelen. Maar wij vinden dat we ze toch even op het schild moeten hijsen nu in deze uitzending. Want het was een hele bijzondere vrouw. Er is ook een boek verschenen over de Wallen. Daarin kom je mensen tegen die allemaal een bijnaam hadden. Vrijwel iedereen had een bijnaam. Zo had je Haring Ari, Blonde Mien, Parijse Leen, Zwarte Joop, Rooie Marie, Schele Henkie, Dikke Leen, die ook nog eens een keer Miss Walletjes is geworden, Finse Henny, Utrechtse Babby, Zwarte Kor, Kapstok Jantje, Wilde Paardenkop. En dat zijn er maar een paar om op te noemen. En dan had je ook natuurlijk nog Dolphy Salafi. Die is bekend geworden door een Doris, zegt de jongelui ook helemaal niks meer. Maar dat was ook een legendarische komiek. Tom Manders heette die eigenlijk. Goed, we gaan even terug naar Mien Slichten. Want ik lees even wat er bij haar portret staat. Ja, u kunt het helaas niet zien, want het is radio. Maar het is een stevige matrone met zeer lichtblond haar. En een hele brutale blik. En zij zegt het volgende, let op. Als wij vroeger achter het raam zaten en er kwam een troep boeren lullen aan, dan deden we de gordijnen dicht. Vandaag de dag hebben de meeste meiden zelfs geen gordijnen. Het is allemaal anders geworden. Mien Slichten is duidelijk niet te spreken over haar jongere, meest buitenlandse collega's in het oudste vak. Die meiden, zegt ze, staan met een kunstlul in hun hand in de deur en die Afrikanen hebben een touwtje door hun kont. Dat is dan hun broek. Wij kleden ons tenminste nog leuk aan. Pikant, maar wel beschaafd. Ook de buurt is de buurt niet meer, zegt ze. De buurt is Wallengeluk geworden. Wallengeluk. Ja, natuurlijk werk ik er nog. Nee, niet het echte werk. Ik verhuur nu aan die Afrikaanse meiden. Alleen jammer dat ze niet te vertrouwen zijn. Ik zit nog steeds op mijn oude stek op het Oude Kerksplein achter de kerk. Ach, ik heb een boeiend leven gehad. En dat heb ik tot heden ten dagen nog steeds. Ik ben voor mijn 21ste in het leven gekomen. En ik wandelde op een Rembrandtsplein en nam mijn klanten mee naar een peeshotelletje op de Zwanenburgwal. Heb ik niet zo lang gedaan trouwens, want ik wou lekker op mijn kont zitten. 2 jaar geleden is mijn kerel Haring Arie overleden. Ik was blij toe, mag je gerust weten. Haring was een heel moeilijke man, een vrijbuiter. Ben ik ook geweest, maar op een andere manier. Ik was toch huiselijker, serieuzer. Moet je mij horen, serieuzer. 38 jaar de hoer gespeeld en toch serieuzer. Maar het klopt wel. Want van die 45 jaar met Haring ben ik nooit één dag van hem af geweest. Dat allemaal ter ere van Mien Slichte uit het boek De Fotocolumn Amsterdam van Ed Suister. Nou goed, we gaan weer even een plaatje draaien. Want ik krijg een beetje droge keel van al dat praten. Eens even kijken, waar zijn we? We hebben Benny gehad. Een erg mooi nummer trouwens. En dan gaan we nu naar Willeke Alberti. En zij zingt Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht.
Toen ik op reis ging, zei ik, nou dag Amsterdam. Ik vind je aardig, maar nu eventjes geen grachten. Geen ei-project, geen Tante Leen, geen broodje ham. Ik hoef nergens per se op plein 1 te wachten. En ik hoef lekker niet te lachen om die ene conducteur. Die zo beroemd is om zijn geinen, om zijn lollige humeur. Ik hoef voorlopig niet te lezen wat de krant er weer van zei. En voor het Holland Festival hoef ik dit jaar niet in de rij. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, had ik doodgewoon heimwee naar Amsterdam. Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht. Ik heb zo vaak gedacht, hoe zou het er nou zijn? In mijn verbeelding liep ik langs de gracht. En in gedachten zat ik even in de zon op Leidseplein. Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht. Aan de terrasjes, aan de duiven op de Dam. En dacht ik aan de Kalverstraat, dan kreeg ik het opeens te kwaad. Ik heb zo vaak gedacht, geef mij maar Amsterdam. En neem nou eens die mensen die zo horen bij die sleur. Zoals de melkboer, de slager en de bakker. Je kent ze nauwelijks, ook al staan ze aan je deur. Maar toen ik weg was, werd ik 's nachts soms plotseling wakker. Dan dacht ik, hé, hoe zou het met die juffrouw uit die nachtzaak zijn? Staat er nog datzelfde bloemenvrouwtje op het Rembrandtplein? Ik lag te dromen van mijn tandarts zonder de geringste grief. Ik had de asman en de wasman en de gasman innig lief. Geen halve maand nadat ik afscheid nam, had ik doodgewoon heimwee naar Amsterdam. Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht. Ik heb zo vaak gedacht, hoe zou het er nou zijn? In mijn verbeelding liep ik langs de gracht. En in gedachten zat ik even in de zon op Leidseplein. Ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht. Aan de terrasjes, aan de duiven op de Dam. En dacht ik aan de Kalverstraat, dan kreeg ik het opeens te kwaad. Ik heb zo vaak gedacht, geef mij maar Amsterdam.
Dat was Willeke Alberti. En ik zei net dat ik wat sentimenteel word als ik al die boeken doorneem met al die Amsterdammers. En ontdek dat er zoveel niet meer onder ons zijn. En dan draai ik een plaatje van Willeke Alberti. En dan moet ik onwillekeurig denken aan het grote verdriet wat zij nu doormaakt. Omdat zij haar dochter Danielle van het Schip is verloren aan... ik meen dat dat darmkanker was. Ik geloof vorige week 55 jaar geworden. Het was een prachtvrouw, super lieve vrouw. Mooi ook en heel warm. Ik heb haar helaas persoonlijk nooit gezien of gekend. Maar wat ik over haar heb gehoord en van haar heb gezien... was het een bijzondere vrouw. En mijn moeder zei altijd, de goeie gaan het eerst. En dat is zeker van toepassing op Danielle van het Schip. Dus wij wensen Willeke alle mogelijke sterkte toe. We gaan terug naar het boek van Ed Suister, fotocolumn Amsterdam. Ik hoef het maar willekeurig over te slaan en ik kom hele bijzondere mensen tegen. Zoals bijvoorbeeld, wie kent hem nog? Adriaan Morjen. Een hele bijzondere man, want hij was niet alleen dichter en schrijver, maar ook nog een soort paradijsvogel. Ik lees even voor wat er naast zijn prachtig portret staat, waar hij overigens met twee handen zijn hoofd vasthoudt. Omdat hij waarschijnlijk bang is dat het er anders afvalt. Dichten doe ik thuis, zei de 81-jarige dichterschrijver Adriaan Morjen. Ik maak hooguit wel eens een aantekening of een aanzet tot iets buiten de deur en heb daarom altijd papier bij me, ook nu. Maar meestal komt het mijn zak niet uit. Eenmaal mijn huis uit, houd ik ervan om stilletjes om me heen te kijken. En het liefst alleen. Ik verafschuw mensenmassa's. Meer dan 3 mensen vind ik al een massa. Morjens dagelijkse wandeling van zijn huis op de plantage Muidergracht voert naar het café Tis Fris in de Jodenbreestraat. Zal wel niet meer bestaan, denk ik. Ik vind dat een prettig café, zegt hij. Er is daar voortdurend wisselend publiek. Het is een goed zitten. Ik gebruik iets en dan kijk ik om me heen. Liefst naar de meisjes. Ik vind het nu eenmaal prettiger om naar vrouwen te kijken dan naar mannen. En als het me te druk is, dan wil ik nog wel eens verhuizen naar de overkant. Naar dat kleine sluiswachtershuisje. Ook een café tegenwoordig. Vaak hebben ze daar heerlijke muziek. Scarlatti of Bach. En als wat dat nog niet genoeg is, heb je ook nog een prachtig uitzicht op de Oude Schans en de Montelbaantoren. Over dat uitzicht zal onze oudste schrijver geen enkele aantekening maken. Vrijwel al zijn boeken en gedichten gaan over meisjes en vrouwen. Dus mocht je er ook in geïnteresseerd zijn, dit zijn er nogal wat, denk ik. Die kunnen het oeuvre van Morjen nog eens een keer gaan opzoeken. Ik blijf nog even bij dit boek, want ik heb daar allemaal post-its bij geplakt. En dat zijn er te veel om op te noemen. Dus eigenlijk zouden we er een marathon-uitzending van kunnen maken, maar dat gaan we niet doen. Ik kom even terecht bij Cox Hallema. Een prachtige vrouw die op 18 april 2016 is overleden. Op 72-jarige leeftijd, dus ook niet echt oud. En zij heeft voor Amsterdam toch heel erg veel betekend, omdat ze directeur was van de stad Schouwburg. Ze zegt daarover: tijdens de bouw van het café in de Schouwburg was het dus de werknaam. Het café van Cox, zeiden ze steeds. En zo is het gekomen. Café Cox dus. Cox Hallema, die sinds 86 directeur van de stad Schouwburg was, moet erom lachen. Hoor ik mensen op straat zeggen, zullen we nog even naar Cox gaan? Gezellig, denk ik dan. Hoef ik eens niet af te wassen. De andere Cox Hallema, de actrice, speelde voor zij opperhoofd van de stad Schouwburg werd 20 jaar toneel in Oost-Berlijn. Daar was overigens een celebrity, een beroemdheid. In mijn leven een eeuwigheid, zegt ze daarover. Net als mijn 9 jaar Schouwburg trouwens. Soms denk ik wel eens, zal ik weer eens iets leuks gaan doen. Niet dat ik de Schouwburg niet leuk vind, maar dingen moeten niet te lang duren. En zelf spelen mis ik ook. Niet het reizen, want dat is afschuwelijk. In de Schouwburg zie ik 's avonds om 19:30 de spelers naar achteren gaan. Ik kijk ze vaak met ledenogen na. De directeur gaat naar voren om het publiek te ontvangen. Nou, dat is Cox. We doen er nog eentje. Even kijken, dat wordt gewoon... Het is voor mij ook een verrassing, want ik heb er zoveel gedaan. Ach, Hans van der Tocht. Wie kent hem niet? Hans van der Tocht. Ik lees het even voor. Dan, voor de mensen die niet meer weten wie hij is... Ik zal je geheugen even gaan opfrissen. Hij zegt, in 1976 solliciteerde ik bij de AVRO naar de baan van presentator van het programma AVRO's Sportpanorama. En die kreeg ik dus niet, vertelt Hans. Hij is geboren in 1947, dus nu 76 jaar. Er werd mij wel gevraagd of ik het nieuwe gezicht van de AVRO wilde worden, tv-omroeper. Ik zei ja. Van de Tocht, die daarvoor werkte in de horeca, 4 jaar Lufthansa steward was en 2 jaar gids op de rondvaartboten van rederij Kooi, kwam terecht in de kijkcijferwereld. Hoogtepunten in zijn AVRO-carrière noemt hij het 8 maal presenteren van de televisie-televisie-uitreiking. Jeetje. De presentatie van het jubileumprogramma 60 jaar AVRO en 2 jaar lang het kinderprogramma Ik zag 2 beren. In 89 ben ik weggegaan bij de AVRO, zegt hij. Ik kreeg een aanbieding om een dagelijkse quiz te presenteren bij TV10. Uiteindelijk ging TV10 niet door. Weet je nog wat, even tussendoor, weet je nog wat André van Duin over TV10 zei? Die zei, TV10, veel gekost, niks gezien. Maar goed, dat was TV10, dus dat heeft nooit iemand gezien. TV10 werd RTL 4 en daar zit ik nu al 8 jaar met dezelfde quiz. Ik heb ondertussen 1668 afleveringen gedaan. Het programma Rad van Fortuin is afgeleid van het Amerikaanse Wheel of Fortune, ooit bedacht door de Amerikaan Merv McGriffin. Hij werd door de meest doorverkochte serie in de televisiegeschiedenis. Het is de meest verkochte. Ik lees het even keer. Het is de meest verkochte televisieserie in de televisiegeschiedenis. Meneer Griffin is er multimiljonair mee geworden. Ik niet. En dat blijkt ook wel, want van de Tocht die verkeert op dit moment, geloof ik, in wat kommervolle omstandigheden in Friesland, als ik me niet vergis. In ieder geval is hij niet meer op de televisie. En dat af en toe denk ik nog wel eens aan hem, want ik vond het een hele leuke man. Leuke man is ook Hans de Boy, ook zo'n opmerkelijk type. Ook een beetje richting de zelfkant. Maar hij houdt zich toch nog knap staande. En hij heeft ook een nummer geschreven en gezongen over Amsterdam. En daar gaan we nu naar luisteren. Ik zei het al, Amsterdam.
Wie van ons vermoedde toen dat jij daar nu heel alleen een schuilplaats hebt gezocht. We gingen er altijd samen heen. Wie van ons is vogelvrij? Wie van ons die nog anders kan? Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij. Toch voel ik Amsterdam zo pijnlijk dicht nabij.
Hans de Boy en zijn visie op Amsterdam. Beetje romantisch, klinkt wel lekker. Ik moet zeggen, nu ik een tijdje bezig ben, we zijn nu al, even kijken, 40 minuten onderweg met Amsterdammers, dood en levend, moet ik zeggen dat ik toch wel een beetje een knoop in mijn maag krijg van alle mensen die ik zie er niet meer zijn. Ik heb hier bijvoorbeeld twee boeken, van de vier heb ik er twee liggen. En ik kijk in het gezicht van Lex Goudsmit. Ook al, als ik vraag aan mensen op straat, weet je nog wie Lex Goudsmit is? Nou, ik denk dat er een heleboel zullen zeggen, nooit van gehoord. En toch staat hij in beide boeken. Daarmee wordt het natuurlijk wel een beetje een oude lullenprogramma, moet ik zeggen. Maar ik hoop niet dat u het erg vindt. Ik vind ook dat je mensen die niet meer bij ons zijn, nog altijd moet gedenken. En dat doen wij in feite in dit programma. Goed, Lex Goudsmit, hij zegt in het boekje 91 redenen om van Amsterdam te houden. Ik hou van Amsterdam omdat ik nog verliefd op haar ben. Nou, dat is mooi. En in het boek van Zuister zegt hij: Willkommen, bienvenue, welkom. Galmt het door in mijn atelier. En dat is dan het atelier van Zuister. 82 is hij intussen. En dan heb ik het over 1998. Dus hij is al geruime tijd in de wolken, zal ik het zo maar zeggen. De basbariton Lex Goudsmit heeft nog steeds het stemgeluid van een jonge vent. In 28, 15 jaar waren we, dus dan moet hij van 1913 zijn geweest, waren we vijf jongens en we noemden ons de Comedian Five. Zo is het begonnen, vertelt hij. We traden op in het Rembrandt Theater voor de VARA Radio en op bruiloften en partijen. Overdag was ik diamantslijper. Later vormden we een nieuw groepje, de Vocal Kings, en traden op in half Europa. Boekarest, Kopenhagen, Londen, noem maar op. Pas in 1947 ben ik zangles gaan nemen. Ik wilde operazanger worden en het is er niet van gekomen, maar Lex Goudsmit bleef wel zingen. Wie herinnert zich niet zijn glansrol als The Fiddler on the Roof in de musical Anatevka? Na een half jaar carré volgden nog 600 optredens in Engeland, vertelt hij. Zingen, toneel, film, tv, wat deed hij eigenlijk niet? Schilderen, zegt Lex. Daar ben ik in 1990 mee begonnen, toen mijn vrouw overleed. Een explosie, ik kon elke dag wel een schilderij maken. En nu ben ik aan het schrijven, mijn memoires. Ze zijn bijna klaar. Ik weet niet of die ooit zijn gepubliceerd, de memoires van Lex Goudsmit. Daar ga ik nog wel eens even een keertje achteraan. Het blijft natuurlijk een hele interessante man. Zullen we er nog eentje doen uit het boek van Zijster? En dan gaan we... Nee, dat doen we niet. Nee, want anders... Ik kijk even op de klok. We hebben nog maar een kwartier. En ik ben nog helemaal niet toegekomen aan die twee andere boeken. En ik heb ook nog een heleboel... muziek uitgezocht. En een beetje zonde om dat niet te laten horen. Want al eerder in dit programma merkte ik op dat de stad natuurlijk ook een schaduwzijde heeft. Een grauw randje. En... als je wilt weten hoe Karin Bloemen daarover denkt, moet je even luisteren naar het nummer Amsterdam gaat dood.
MUZIEK
Amsterdam, ik heb op je gescholden. Op alle makken van je grote stad. Op alle junks die langs de wallen tolden. En op de ratten in het vuilnisvat. Ik heb je vaak begraven onder klachten. Ik heb je veel vervloekt en soms gehaat. Er zat meer pis dan water in je grachten. De cocaïne snoof je van de straat. De zwervers scheten drollen in mijn bootje. De lijken dreven rottend in het ei. Amsterdam, je was een stinkend zootje. Toch hield ik van die zooi, hij was van mij. Amsterdam, ik had je trouw gezworen. Al was je smerig, asociaal en rauw. Uit chaos wordt de ware kunst geboren. Dus ieder goed idee begon bij jou. Maar Amsterdam, wat ben je braaf geworden. Amsterdam, wat ben je aangehakt. Amsterdam, wat ben je goed op orde. Je kunt nu zelfs al pinnen op de markt. Amsterdam, waar zijn je hoeren? Waar de spuiten in het gras? Amsterdam, waar zijn je streken? Waar ik zo verliefd op was? De Jordaan zit vol met juppen, met een bakfiets voor de deur. Maar verdomme, Amsterdam, waar is je lef? Vroeger zette je de auto op de stoep de hele week. Nu betaal ik mijn parkeerplaats van mijn tweede hypotheek. Nergens koffieshops te vinden in de straten rond een school. Amsterdam, waar is je seks? Waar zijn je drugs en rock and roll? Amsterdam, we moeten praten. Waarom heb je mij verlaten? Amsterdam, ik mis je helden die hun stemmen lieten gelden. Ramses, Shaffi, André Hazes, Tante Leen en Herman Brood. Licht de zerken van de graven.
En Amsterdam gaat dood. Nou, daar is gelukkig geen sprake van. Ik moet wel zeggen dat ik het niet helemaal goed heb verstaan. Want op een gegeven moment zong ze... Er zat meer vis in de vis dan water in de grachten. Toen dacht ik, dat kan helemaal niet. Meer vis dan water in de grachten. Maar toen heb ik het nog een keer beluisterd. En blijkt dat het pis is. Ja, sorry hoor. Goed, we gaan nu eindelijk naar het boek 180 Amsterdammers. Een boek wat nou toch wel 2 kilo weegt, denk ik. Daar staan inderdaad 180 Amsterdammers in. Althans, het zijn expats of in ieder geval mensen uit het buitenland. Uit 180 verschillende landen die zijn gefotografeerd. En hun verhaal vertellen over Amsterdam. Maar het voorwoord is geschreven door Eberhard van der Laan. Alweer zo'n naam waarvan ik denk, ach, wat jammer dat die man er niet meer is. Het is wel een beetje een sentimenteel programma op deze manier. Maar goed, daar kan ik helaas niks aan doen. Dat is nu helemaal zo. Ik ga even voorlezen wat Eberhard schreef over die 180 verschillende nationaliteiten. Amsterdam is met haar 180 verschillende nationaliteiten een van de meest diverse steden ter wereld. En hoewel niemand zegt dat het altijd gemakkelijk samenleven is, gaat het in de regel heel goed in deze stad. Die diversiteit zit in ons DNA. Toen in de 16e eeuw de rest van Europa nog als fort bekend stond, waar je jezelf vooral moest conformeren aan de heersende cultuur en religie, kende Amsterdam reeds vrijheid van godsdienst en geweten. Door onder meer de Spaanse Inquisitie en de verslechterde positie van Antwerpen werd Amsterdam een magneet voor handelslieden en religieuze vluchtelingen. Deze stad heeft niet voor niets een groot filosoof als Spinoza voortgebracht. Wat is dan dat Amsterdamse DNA? Als de stad een persoon zou zijn, zou ik zeker deze volgende karaktereigenschappen hebben. Nieuwsgierig, ondernemend, eigenwijs, recht voor zijn raap, geestig, moedig, rebels en barmhartig. En natuurlijk bloedmooi. Kortom, trouwmateriaal. Dat is de aantrekkingskracht van Amsterdam. Die openheid en tolerantie hebben Amsterdam verrijkt. Letterlijk en figuurlijk. Door de handelscontacten met andere culturen en landen ontstond er ruimte voor creativiteit en innovatie. En werd de stad een vrijplaats. Dit boek gunt u, de lezer, een blik door de ogen van deze Amsterdammers op onze stad. Het vertelt hun persoonlijke verhalen over liefde en vriendschap, vreugde en verdriet, voorspoed en tegenslag, verbazing en verwondering. Nou goed, dit boek was een onderdeel van het project 180 Amsterdammers. Een idee van een aantal van de Joodse en islamitische deelnemers aan de ambtswoninggesprekken naar de laatste Gaza-oorlog. Moet je toch nagaan, daar zitten we nu weer middenin. En dan heb ik het over waarschijnlijk 2014. Zij maakten zich zorgen over polarisatie en negativiteit die hun gemeenschappen overspoelde, onder meer op social media. Als tegenreactie besloten zij aandacht te schenken aan de positieve krachten, de diversiteit en persoonlijke verhalen binnen en buiten hun eigen gemeenschappen. Met als doel de schoonheid en rijkdom van de gevarieerde stad door de ogen van haar inwoners te tonen, deze te koesteren, wereldkundig te maken en daarvan te leren. Want wie is wijs? Hij die van iedereen leert. Aldus meester Eberhard van der Laan, destijds de burgemeester van Amsterdam. En hij wordt nodig gemist. Nou, we gaan... Als ik nu het boek ga doornemen, dan komen we niet meer terug. We doen straks nog een buitenlander. Maar dan gaan we eerst even naar een andere Amsterdamse die ook heel mooi kon zingen, ook niet meer hier is. Maar we gedenken haar als... toch een vocaliste die heel veel indruk heeft gemaakt. Zeker in samenwerking met Ramses Shaffy, nog zo'n icoon. Dan heb ik het, waarschijnlijk weet u het al, heb ik het over Lisbeth List. En de titel hoef ik u nauwelijks meer te vermelden, want die is gewoon Amsterdam. Daar komt ze.
In dat oud Amsterdam, in de buurt van de haven, gaan de zeelui zich laven, drinkend hek van de dam. In dat oud Amsterdam liggen zeelieden dronken als een wimpel zo lam. In de dokken te ronken, in dat oud Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen tot hij zich vrouw van gram in het bier wil verzuipen. Maar in Oud-Amsterdam zie je zeelui ontkaterd als de ochtendzon schatert over Damrak en Dam. In dat Oud-Amsterdam zie je zeelieden wikken, zilveren haringen slikken bij de staart uit de hand. Van de hand in de tand smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken naar aal in hun grofblauwe truien, en ze stinken naar uien, daarmee doen ze hun maal. Na dat maal staan ze op om hun broek op te hijsen, en dan gaan ze weer hijsen tot het boert in hun krop. In dat oud Amsterdam zie je zeelieden zwieren en de meiden versieren lijf aan lijf warm en klam, en draaien hun wals als een wentelende zon op de klank dun en vals van een accordeon. En zo rood als een kreeft happen zij naar wat lucht,
Met een air van gewicht voeren zij met wat spijt dan een Mokumse meid weer terug in het licht. In dat oud Amsterdam gaan de zeelui aan het drinken en drinken en daar nog eens op drinken tot het oude kerksplein op hun thuishaven lijkt en de hoer in het kozijn net als moedertje kijkt en haar borst is de borst van verloofde of vrouw en daarna weer zo'n dorst en de nacht wordt al grauw want het terug naar de schuit en de kater breekt aan en ze snikken.
Nou, dat was Lisbeth List en haar visie op Amsterdam. Nou, we hebben een hele parade van Amsterdammers voorbij zien komen in dit programma. En ik heb u beloofd dat ik nog even terug zou komen op 180 Amsterdammers. En als ik het boek opensla, kom ik bijvoorbeeld terug bij Prins Mombo. Dat is geen prins, maar prins is een voorname met CE. Prins Mombo komt uit Gabon. En hij, ik moet het even in het Engels noemen, want het staat er ook in het Engels in het boek. Hij zegt het volgende. Because we lived among such a large number of Dutch expats in Gabon, we even celebrated Saint Nicholas. I haven't yet made up my decisions concerning the current discussions in the Netherlands about the future of Black Pete. Nou, hij heeft in ieder geval zelfs in zijn geboorteland, ik vertaal het toch maar even, Sinterklaas gevierd, omdat daar zoveel Nederlandse expats woonden. Maar hij weet nog steeds niet, misschien nu wel, wat hij van de discussie over Zwarte Piet moet denken. Nou, er komt, heb ik begrepen, binnenkort een boek van de ex-voetballer Glenn Helder op de markt. En daar staat een heel groot hoofdstuk in over Zwarte Piet en hoe hij als Surinamer, hij is weliswaar in Leiden geboren, maar toch van Surinaamse afkomst op Zwarte Piet niet neerkijkt. Integendeel, hij gaat van twee kanten gaat hij alles belichten wat betreft deze discussie. Maar we moeten nog even wachten tot dat boek uitkomt. Dan kan ik er meer over vertellen. We blijven nog even. Even kijken, had ik er nog eentje? Jazeker, ik had er even bij een roze papiertje kom ik terecht. Bij, kom ik weer bij die Prins Mombo, maar dan in het Nederlands. Hij vertelt, mijn vader werkte bij Shell en we woonden in Gabon in de plaats Gamba. Een zogenaamd Shell-dorp, met allemaal expats en dus veel verschillende nationaliteiten. Ook veel Nederlanders, waardoor ik de Nederlandse cultuur al op jonge leeftijd heb leren kennen. Op mijn 15e verhuisden we voor mijn vaders werk naar Nederland. Ik groeide op in Heemskerk en Bergen. Ik vond het voornamelijk een spannende ervaring en keek erg naar uit om naar Nederland te verhuizen. Mijn ouders zijn inmiddels weer terug in Gabon. Zij misten hun geboorteland te veel. Omdat we met zoveel Nederlanders in Gamba woonden, vierden we dus Sinterklaas, dat heb ik net al verteld. En hij zegt daarover dat hij het goed vindt dat er een discussie over is losgebarsten. Want het moet bespreekbaar gemaakt worden. Het is belangrijk dat mensen erover nadenken en openstaan voor verandering. Ja, iedereen zet zijn hakken in het zand wat dat betreft. Dan hebben we hier, eens even kijken, Arnoud Wiehe. Die komt uit Mauritius. En hij zegt, Amsterdammers kunnen zeker nog iets leren van Mauritius als het gaat om de bediening in de restaurants. Moeten we eerst even naar Mauritius om daar les te nemen hoe je een goede service geeft. De warmte die de Mauritianer van nature heeft, ontbreekt bij de Amsterdammer. Kijk, dat vind ik toch ook wel weer een nuttige opmerking, want het is niet alleen maar halleluja als het om deze stad gaat. Amsterdammers zijn nogal, nou, bot mag ik zeggen, net als de meeste Nederlanders trouwens. Maar goed, dat weten wij inmiddels. Nou, ik heb nog een heleboel van die Amsterdammers in de pijplijn, maar die gaan we nu niet bespreken, want daar kom ik helemaal niet meer aan toe. We gaan eruit, want het zit erop met het DNA van Amsterdam. Nou, u hebt in ieder geval weer even, ik heb u deelgenoot gemaakt van een aantal Amsterdammers die de stad hebben bepaald. En we hebben een groot aantal van die Amsterdammers in deze uitzending even moeten betreuren, omdat ze niet meer bij ons zijn. Goed, volgende week meer en dan gaan we het hebben weer over Amsterdam 750 jaar. Mijn naam is Frans van der Beek. Ik wens u alvast een heel prettig weekend en tot de volgende week.